van de KU Leuven. In de regel van de KU Leuven, ik ben dit jaar ook een jaar aan Stanford verbonden. Dus ik deel mijn tijd een beetje tussen België en de VS op dit moment. Vanaf volgend jaar gaat u mij terug honkvast in België kunnen vinden als u juridische vragen heeft waar ik zou kunnen bij helpen. Ik mag u vandaag voorstellen datgene waar veel mensen wat schrik van hebben, wat van huiveren al, van die juridische discours over wie eigenaar wordt en bezitter en dat soort zaken. Het kluwen van de privaatrechtelijke afhandeling van diefstallen. Want wat we tot nu toe gezien hebben, is wat de politie doet, strafrechtelijk gezien, de opvolging van de zaak. Ik ga mij met u eigenlijk een beetje gaan plaatsen op het standpunt van de handel en de kopers, mensen die dus die stukken die zouden vervreemd zijn, aantreffen, kopen. Een beetje later stelt u vast waar het stuk zich gaat bevinden en dan zou u dat graag terugkrijgen. En dat verhaal wordt mijn discours. Ik ga heel kort even situeren wat ik ga doen. Ik ga eerst basisregels uitleggen en dan daar wat nuances op maken. Nuances die zeer belangrijk zijn voor de archiefwereld, die ook zijn belang hebben voor de kunsthandel in het algemeen, maar archieven is een bepaalde bijzondere categorie. Het is al vernoemd domein. Niet altijd is dat domein, daar gaan we op terugkomen en dat gaat een van de moeilijkheden zijn. Maar eerst neem ik u mee, een beetje door een overzicht, heel kort. Ik ga, zoals ik zei, mij niet te lang met de strafrechtelijke kant van de zaak bezighouden, maar veel eer daarna naar de burgerrechtelijke kant gaan. Het verschil tussen beide is heel duidelijk. Strafrecht is bedoeld om te straffen en u wil iemand laten boeten voor datgene wat er gebeurd is. Het leed dat u als instelling, als archief, is aangedaan. Burgerrechtelijk is datgene wat u eigenlijk wellicht het meest gaat interesseren. Namelijk, u wil uw stuk terugkrijgen. En niet zozeer, het is heel veel gevallen van kunstdiefstal. Ik spreek in het algemeen over kunstdiefstal of diefstal van cultuurgoederen. Archieven vallen daar mee onder. Dat bleek ook al uit de presentatie die meneer Verhagen gedaan heeft. Ik ga toespitsen natuurlijk op de bijzonderheid van archieven, maar weet dat het hele fenomeen breder is dan dat en dat eigenlijk, waarover hebben we het, over de illegale circuits van handel in cultuurgoederen, waaronder archieven vallen. En typisch bij dat soort casussen is dat men dus veel eer geïnteresseerd is om zijn eigendom terug te krijgen en minder met bestraffing zich gaat bezighouden. Ik bedoel dan vanuit het standpunt van het slachtoffer. Toch even, de titel valt er een beetje af, maar je kan het nog net lezen. We gaan toch eerst heel kort even door de strafrechtelijke kant van de zaak gaan. Niet de aangifte, maar wat hangt daar nu aan vast voor mensen die zich schuldig maken aan diefstal? Of aan het wegnemen van stukken. Wel, wegnemen, bedrieglijk wegnemen van andermans zaak noemen wij juridisch gezien diefstal. Dat is een term waar u zonder twijfel zeer vertrouwd mee bent. Daar is een artikel speciaal voor voorzien in het strafwetboek, artikel 463. Dat is het basisartikel dat u ook gaat aangeven wat de straf daarvoor is. Als u zich schuldig maakt aan diefstal, wel dan kan u aankijken tegen een gevangenisstraf variërend van 1 maand tot 5 jaar. En daaraan gekoppeld een geldboete van €26 tot €500. Wat betreft die euro's, dat kan laag lijken. Dat moet natuurlijk vermenigvuldigd worden met wat men noemt op de decimen om dus. Dit zijn straffen die men past niet altijd de strafwet aan, maar men vermenigvuldigt een soort van indexering om dat actueel te maken, zodat die straffen, die boetes, wel wat hoger kunnen zijn dan dit. Nu, ik spreek van het basismisdrijf diefstal. Diefstal, de straffen die daaraan gekoppeld zijn, kunnen naar boven en naar beneden gaan in functie van het al dan niet aannemen van verzwarende en verzachtende omstandigheden. Verzachtende omstandigheden, daar komt men, ja, men kan alles proberen aan te dragen. Dat zijn dan bijvoorbeeld slechte jeugd gehad en dat soort zaken. Dat is dan waar men meestal aan denkt en trauma's in de kindertijd. Verzwarende omstandigheden, bij diefstal ga ik iets langer bij stilstaan. Kijk, u heeft hier een lijstje van elementen die Het is ook al vernoemd geweest door meneer Verhagen. Bel, als u bijvoorbeeld geweld pleegt bij diefstal, dan is dat een extraatje. Bedreiging, valse sleutels, braak en inklimming. Dus dat wil zeggen, als u zich ergens moet binnenwerken in een afgesloten ruimte, dan pleegt u bijvoorbeeld diefstal met braak enzovoort. Enfin, dat is niet het hoofdmoot van mijn betoog, maar ik geef het u even mee dat u toch min of meer een idee heeft van wat de strafrechtelijke kant van de zaak is. Daar is nog iets aan gekoppeld. Ook de strafrechter kan teruggave uitspreken. Daar is ook al op gewezen dat daar een van de grootste problemen bij de strafrechtelijke kant van de zaak en bij de teruggave natuurlijk het probleem van identificatie is, dat dat wel degelijk, we hebben dat gezien met het voorbeeld van de kartel, dat dat wel degelijk dezelfde kartel is die u claimt te willen terugkrijgen en datgene wat u meent als gestolen goed te kunnen aanduiden. Dus... Maar we gaan zelfs nog zeer uitvoerig ingaan op restitutie. Omdat datgene, dat is de burgerrechtelijke kant van de zaak, wat, datgene wat men eigenlijk de hoofdbekommernis kan noemen voor de archiefinstellingen, denk ik, en ook voor de mensen in de handel. Wie moet afgeven, wie mag houden. Wat kan er ook gebeuren? Wel, datgene wat voortkomt uit een misdrijf en materiaal dat daarmee wordt gebruikt, ook vervangingswaarden, dus als een bepaald stuk gestolen is, die dief vervreemd dat, krijgt daarvoor geld in de plaats, belegt dat, heeft daar nog mee extra inkomsten, dat kan verbeurd verklaard worden. En dat kan dan toegewezen worden aan de burgerlijke partij. Let wel, dat noemt men voordeelsontneming. Voordeelsontneming is geen schadevergoeding. Dat is louter het teruggeven van de ontnomen voordelen. Wat is schadevergoeding? Daar moet u wat meer voor doen. U moet aantonen dat er een fout gepleegd is met een oorzakelijk die in een oorzakelijk verband staat tot een schade die u leidt. En een schade die niet hersteld is door teruggave. Bijvoorbeeld, als het stuk beschadigd is. En u zegt, u geeft me wel terug, maar daar is toch wel, dat moet gerestaureerd worden, dan weet ik veel wat allemaal, dat, wat daar moet mee gebeuren. Of daar is onherroepelijke schade bij. Wel, dan kan u een bijkomende schadevergoeding vorderen. Dat is niet dus zoals, of dat is niet datgene wat de verbeurdverklaring oplost, want de verbeurdverklaring is erop gericht u de goederen terug te bezorgen. Schadevergoeding is datgene wat er bovenop kan komen. Waar diefstal is, daar komen we toch ook heel snel in het vaarwater van heling. En dat is heel vaak het scenario dat er gestolen wordt, maar dat er hand... Je kan op, dat is de beste scenario. Je kan je burgerlijke partij stellen en dan gaat de strafrechter na het uitspreken van het bestraffing op het, of de onderzoek op het strafrechtelijke luik daaraan een burgerrechtelijk luik gaan koppelen, waarin dus hij de behandeling doet van de schadeloosstelling van de. Van de geleden schade die niet hersteld is. Nu, dat kan ook, dat is het vervelende daarvan, dat kan dus ook achteraf nog, als u zegt, kijk, ik wens mij toch nog door de fout die mij aangedaan is en de schade die mij aangedaan is, ik wil die toch nog vergoed te zien, dan kan u nog al in extremis een burgerlijke rechtbank vatten om achteraf toch nog dat bij te vragen. Dat wat diefstal betreft, maar zoals ik al zei, u weet, diefstal gaat zeer vaak hand in hand met heling en circuits. En dat is precies waar ik het nu, in dat tweede puntje wat het strafrechtelijke betreft, over gaat hebben. Daar is ook weer een artikel voor voorzien, artikel 505 strafwetboek, waar het gaat over het verhandelen, kopen, in ruil of om niet ontvangen, in bezit, in bewaring, in beheer hebben van door misdaad of wanbedrijf verkregen zaken. Dat is dus inderdaad als u met gestolen goed omgaat en u doet dat met de kennis van het feit dat dat gestolen waar is, dan maakt u zich schuldig aan een misdrijf. U moet wel kennis hebben van het feit dat u omgaat met gestolen waar. Dat is zonder die frauduleuze intentie, zonder dat besef, gaan we geen vervolging kunnen hebben voor heling, omdat men niet u gaat straffen als u niet wist, en zeker niet als u het niet behoorde te weten, dat als u het niet kon weten dat u omging met gestolen goed, dan gaat u natuurlijk niet voor heling tegen de lamp lopen. Ook hier is een gevangenisstraf aangekoppeld. Dat is niet de essentie van mijn betoog, en of een geldboete. Wat belangrijker is, is hier u te wijzen op de enorme circuits die er bestaan, niet alleen in gestolen archivalia, maar in het algemeen gestolen kunstvoorwerpen, cultuurgoederen. Men heeft dat heel lang ingeschat, hoewel men daar op basis van toch onderzoek of data die ik nagevraagd heb, heeft men dat ingeschat als zijnde de tweede of de derde grootste vorm van illegale circuits. Drugshandel, en dan zit daar ergens illegale cultuursmokkel en cultuurhandel. Als u de kunst of de illegale kunsthandel combineert met alles wat verdere inbreuken zijn van, op intellectuele eigendom, dus namaak enzovoort, dan zitten we zonder twijfel in het grootste circuit, illegale circuit dat er is. Als u puur de illegale kunsthandel neemt, zegt men soms tweede, soms derde, soms vierde qua rangschikking, maar dat gaat om enorme sommen geld. En het is ook niet zo moeilijk waarschijnlijk om, zonder u daar bewust van te zijn, als u zich in de handel begeeft om op een gestolen stuk te stoten. U gaat dat lang niet altijd merken. Ik ga wat het volgende betreft, ik heb zaterdag even een opzoeking gedaan. Ja, u had een vraag. Daar kom ik onmiddellijk op terug. Dus we gaan zelfs even een escapade maken langs wat er tijdens de Tweede Wereldoorlog en oorlogsbuit enzovoort gebeurd is. Dat is ook illegale kunsthandel, maar ik kom daar meteen op terug. Ik heb zaterdag even, het is al heel vaak vernoemd geweest vandaag, een wandelingetje door eBay gemaakt. En ik heb daar gewoon op, je kan naar de rubriek gaan, manuscripten en oude boeken. En u vindt daar een hoop materiaal. Ik ga hier niet beweren dat deze zaken gestolen zijn. Absoluut niet. Maar ik heb daar eentje uitgepikt. Ik zal even teruggaan. U ziet hem daar aangeduid. 1240 Biblia Sacra. Een één blad van een zeer oude Bijbel, zeer interessant vond ik dat. Ik dacht, ik ga dat eens van dichterbij bekijken, dus te meer omdat de som die daarvoor werd geboden ook wel al een interessante som begon te worden. Vaak als je gaat kijken naar die documenten, sommige documenten staan op €5 bijvoorbeeld aangegeven en staan dan op 3 seconden van toegewezen te worden. Dus dat betekent niet altijd dat dat over astronomische sommen gaat. Soms zit je daar natuurlijk wel met een hoge som en zo'n vel uit een Bijbel, handgeschreven documenten, manuscript uit 1240, zeer boeiend. De koper wordt dan verleid natuurlijk met van die mooie foto's van een voor- en een achterkant. En ik heb zo wat details daarbij opgezet. Dat is allemaal heel tof, maar wat mij eigenlijk het meest interesseerde, was dus niet zozeer dat hier allemaal en zo de blik die u kon werpen op dit prachtige stuk. Maar wat mij veel meer interesseerde, is wat daar net onder staat. En ik scroll nu een beetje naar onder en u ziet daar bij description the origin. Vind ik altijd zeer interessant om na te slaan op eBay. Want er zijn natuurlijk verkopers op eBay die eigenlijk bona fide, overduidelijk betrouwbare kopers zijn en die, als ze een origin hebben, een provenance, die daar graag mee uitpakken. Want dat is natuurlijk goed voor je stuk als u daar behoorlijk wat uitleg aan kan verbinden. Van kijk, wij hebben dat stuk zo verworven, dat is al eeuwenlang in de familie enzovoort enzovoort. Dat is daar vererfd, we hebben dat uitgeleend voor die en die tentoonstelling. Oorsprong, provenance, is een element dat prijs omhoog haalt. Dat is een element dat authenticiteit van een stuk bewijzen makkelijker maakt. Want als u kan zeggen, neem nu een voorbeeld, als u bijvoorbeeld de trotse bezitter zou zijn in uw familie van een tekening van Rubens en u kan de keten van eigenaars reconstrueren van de tijd van Rubens tot nu, wel, dan heeft u ook vrij veel zekerheid dat dat stuk authentiek is en dat gaat de waarde ten goed komen. Dus provenance, oorsprong, is iets wat zeer belangrijk is in de handel. En als er dan zo stukken komen en ik heb niet ver moeten zoeken. Dat heeft mij eigenlijk 1 minuut gekost om zo daar een pagina uit te pikken. Waar Origin niks staat, hieronder in de tekst stond er ook niks. Ik heb, daar heeft u een beschrijving van wat die Bijbel is en welk stuk wat er beschreven staat of welke regels dat er op het vel in kwestie staan. Maar er wordt niks vermeld over de oorsprong van dat stuk. Zeer interessant is dat, en ik heb u dus al vermeld, het belang van provenance in de handel is zeer groot. En als daar geen provenance is, raar. Zeker voor zoiets oud, een enig vel. Als je een hele boek hebt, dan denk je, ja, dat is al misschien of... Maar een één vel, misschien interessant. En want dan is eigenlijk de vraag die men zich zou moeten stellen, hoe komt u aan die ene pagina van zo'n oud manuscript? Provenance, ik heb het al gezegd, dat is de keten van opeenvolgende eigenaars van een kunst- of een cultuurvoorwerp. Eigenlijk is dat iets wat voor juristen interessant geworden is, hoewel dat niet voor juristen bedoeld was. Het is iets wat kunsthistorici in de eerste plaats, historici in de eerste plaats, altijd geïnteresseerd heeft, een bijzonder discipline geweest is van de kunst, of nog steeds is van de kunstgeschiedenis, van de geschiedenis, om de historische keten na te gaan, omdat dat wat vertelt over uw stuk, omdat u dan kan kaderen enzovoort. Maar dat is dus ook juridisch bijzonder interessant, precies omdat dat gaat over eigendom en bezit en een keten doorheen de tijd. En u gaat onmiddellijk, en ik neem u nu mee door een zeer donkere bladzijde in onze geschiedenis, Tweede Wereldoorlog, is datgene wat belang van provenance ongelooflijk op de voorplan heeft gebracht. We kennen allemaal zaken over restituties van Joodse kunst die gestolen is, die naar Duitsland gevoerd is enzovoort. De nazi-plunderingen, dat is niet alleen, u moet niet denken alleen aan schilderijen, u denkt aan zeer ruim alles wat cultuur van West-Europa was. Doel was het uitroeien van de lagere cultuurvormen, entartete kunst enzovoort, om het Duitse ideaal, Aries ideaal, te laten zegevieren. Bedoeling om dat allemaal mooi onder te brengen in Hitlers geplande museum in Linz, waar hij zijn, ja, een soort van overzicht van de Uber-Duitse cultuur wou brengen. De Duitse invasies, dat is iets wat zeer veel vergeten wordt, had alles te maken met, of Tweede Wereldoorlog had alles te maken met een oorlog om cultuurgoederen. Duitsers waren enorm bedreven in het opsporen van eigendom en van Joodse of andere, dus politieke tegenstanders enzovoort, alles werd geconfiskeerd naar Duitsland gevoerd. U ziet hier dan wat plaatjes. En na de oorlog geeft dat dan van die situaties waar men een kerk binnenwandelt, waar dan hopen en hopen schilderijen opgestapeld staan. Schilderijen niet alleen. Ja, je ziet hier soldaten Neuschwanstein buiten wandelen met wat een fragonaar zal zijn. De anderen is wat moeilijk om aan te geven. U ziet hier de Madonna met Hermelijn, de Russische soldaten in Polen ergens gestrikt. Dan wordt er uit de mijn in Altaussee wat is het een Monet of Renoir of zo, buitengerold. Nu ziet nog eens Eisenhower tussen schilderijen in de mijnen bladeren. Niet alleen schilderijen, zei ik, ook massas archieven, massas documenten. Er is een klooster geweest in Duitsland wat boordevol stak met miljoenen boeken en pagina's papier van archieven enzovoort. U ziet hier zo'n overzicht van, dat stond dan allemaal in dozen en dan na de Tweede Wereldoorlog moest dat dan teruggerestitueerd worden. En veel van die zaken zijn natuurlijk nooit teruggerestitueerd. Waarom? Omdat het ook vaak niet duidelijk was of iets in een brand was gebleven, vernietigd was en heel wat zaken zijn niet alleen door Duitsers meegenomen. Maar eens dat Duitsland door de geallieerden bezet is, dan weer meegetakeld door trophy hunters naar Moskou en daar in de duistere kelders van Hermitage enzovoort een tijd lang beland tot Glasnost en Perestroika dan uiteindelijk gemaakt hebben dat die zaken daar meer openheid over kwam en dat dat dan meer en meer in de handel begon op te duiken ook. Want een ambtenaren van onder communistisch regime hebben ook wel af en toe wel een stukje ontvreemd en toch ergens op slinkse wijze in West-Europa op de markt proberen te brengen. Een hele historie die ook de archieven aanbelangt heeft, we hebben, daar ga ik verder niet op ingaan, maar u kent ongetwijfeld de problemen van Belgische archieven die in Rusland enzovoort hebben gezeten. Tweede Wereldoorlog blijft voor alles wat eigendomsvragen is van kunst- en cultuurvoorwerpen en dus ook archieven, een levensgroot probleem. Maar ik ga u met u vandaag vooral, toch het zwaartepunt van vandaag is toch vooral de focus op de private diefstallen, dus niet de oorlogssituaties. En zoals ik al zei, de burgerrechtelijke procedure is datgene waar u het meest bekommerd om bent, want u wil uw stuk zo graag terug toevoegen aan het archief. Wel, als we dat juridisch gaan analyseren, dan zijn archiefstukken roerende goederen. Dat is zo die, ja, een beetje ongevoelige blik van een jurist naar die realiteit. Wij moeten daar enigszins ongevoelig naar kijken. Wij kunnen dat mooi vinden, maar in C is dat voor ons een roerend goed, zoals een balpen of deze pointer ook een roerend goed is. Handel in roerende goederen is gesteund op twee basisprincipes. Namelijk, als ik iets heb, dat is dat tweede punt waar ik mee begin, dan mag ik dat verkopen. Ik heb beschikkingsvrijheid over mijn vermogen. Datgene wat ik heb, kan ik te gelde maken. Een tweede zaak is dat het burgerlijk wetboek van 1804 zijn grote belang heeft willen hechten aan rechtszekerheid over de eigendomspositie over een roerend goed. Bij onroerend goederen is dat niet moeilijk, want bij onroerend goederen staat dat in kadasters geregistreerd wie eigenaar is van welke kavel enzovoort. Bij roerende goederen, ja, dat circuleert en er is geen register om te noteren wie eigenaar is van elke balpen, bij wijze van spreken. Dat gaat niet. Dus wat ik met u ga doen, is even stilstaan bij deze twee fundamentele principes en hoe dat daar de implementatie van gebeurd is in het burgerlijk wetboek. En dan naar de beperkingen gaan kijken. En dat is precies ook al wat vernoemd is, domein. Hoe domeingoederen daarvan kunnen afwijken. Het vraagstuk van rechtszekerheid over onroerende goederen heeft alles te maken met een confrontatie tussen twee partijen. Namelijk, stel, ik zag dat mooie stuk vel, dat mooie stuk uit die Bijbel. Ik koop dat, ik betaal daar 2600 euro voor. Achteraf daagt daar iemand op die dat terugvraagt. Ik heb daar niettemin 2600 euro voor betaald. Moet ik degene zijn die de dupe wordt van een diefstal die bij iemand anders, misschien door nonchalance van die andere partij, gepleegd is? Dus ga je teruggeven aan een bestolen eigenaar of laat je het bij een koper die bona fide is? Malafide kopers, dat is natuurlijk een ander verhaal. Dat zijn mensen die zo goed weten dat ze gestolen goed kopen. En daar is het moreel niet zo moeilijk om te zeggen wie de meest beschermenswaardige partij is. Dat is een stuk moeilijker bij mensen die het kochten en niet wisten dat ze, en het ook niet behoorden te weten, het niet konden weten, dat ze gestolen goederen kochten. En daar dus een zekere prijs hebben voor betaald. Ik ga u door een aantal juridische stelsels loodsen. Ik ga natuurlijk op België focussen, maar ook zelfs laten zien hoe dat niet overal zo evident is. Dat landen wat betreft de invulling van wie krijgt bescherming, wel eens durven verschillen. En wat daarvan de implicaties zouden kunnen zijn. Maar dus, laat ons even terugkeren naar dat geval van die Bijbel, om u het regime van de bezitsbescherming in België even aan te tonen. U ziet hem hier, het geval van de Bijbel. Ik koop dat aan voor de som van 2600 euro. En hoewel ik bijvoorbeeld wel zag dat daar geen oorsprong stond aangegeven, voor wie is het stuk, als dat later uit een archief, uit een bewaarbibliotheek enzovoort zou zijn gestolen? Wie kan het terugvragen? Wel, u kan het als bestolen instantie terugvragen op grond van artikel 2279 Burgerlijk Wetboek. Een van de hoekstenen van nog steeds, van onze 200 jaar oude Code Napoleon, 2279 BW, stelt eigenlijk in enigszins raadselachtige bepalingen met betrekking tot roerende goederen geldt het bezit als titel. Niettemin kan hij die een zaak verloren heeft of aan wie een zaak ontstolen is, gedurende 3 jaar te rekenen van de dag waarop het verlies heeft, of de diefstal heeft plaatsgehad, de zaak gaan terugvorderen van degene in wiens handen hij ze vindt. Behouden ze het verhaal van de laatstgenoemde op degene van wie hij ze bekomen heeft. Beetje raadslachtig, ik ga u wat toelichting geven bij wat bezit als titel enzovoort wil zeggen. En de essentie dat u daarin moet zien is het onderscheid die dat het burgerlijk wetboek maakt met betrekking tot de wijze waarop u uw zaken bent kwijtgeraakt. Daar is een onderscheid tussen zaken die u vrijwillig uit uw bezit gegeven heeft en zaken die u onvrijwillig heeft kwijtgespeeld. Onvrijwillig kan tegen uw wil zijn, dat is diefstal, of buiten uw wil, namelijk u heeft het verloren. Maar dat is het verschil tussen buiten uw wil en tegen uw wil. Tegen uw wil is werkelijk iemand die het tegen uw wil ontneemt. En daarnaast is dus de situatie dat u vrijwillig bezitsafstand doet. Wel, het is die hypothese, namelijk als u een stuk uitleent. Geeft u het af aan iemand anders? U verwacht bij uitlenen natuurlijk dat u uw zaak terugkrijgt. Dat is een beetje de essentie van het leencontract. Maar sommige mensen verkopen door en geven niet terug. Als u het dus vrijwillig uit uw bezit gegeven heeft en u heeft een partij in vertrouwen genomen en die maakt misbruik van uw vertrouwen en die verkoopt door, wat is daarvan het gevolg? Wel, dan is er een onmiddellijke eigendomsovergang. Degene die dat tegoedertrouw koopt, is onherroepelijk eigenaar. Hij moet wel tegoedertrouw zijn, maar u krijgt uw stuk nooit terug. Wat u moet doen is, het enige wat u heeft, is uw verhaal op de detentor. Detentor is juridische term voor degene die het houdt, die het van u gekregen heeft, maar die geen eigenaar was. U heeft het hem maar uitgeleend. Omdat uitlenen berust op een contract, moet u hem dus maar op basis van uw uitleencontract aansprakelijk stellen, maar uw eigendom is weg en u krijgt het nooit meer terug. Het verschil met onvrijwillig bezitsverlies is precies dat. U kan onvrijwillig afgestane goederen nog wel terugkrijgen. Dat is dus in de hypothese van diefstal of verlies en dan hebben we een eigendomsovergang pas na 3 jaar. Dat wil zeggen dat u gedurende 3 jaar een recht heeft om naar die mens toe te stappen. Hij zegt, ik merk dat u mijn gestolen goed heeft en ik zou dat graag terugkrijgen. En dan gaat men tellen, kom ik op tijd, 3 jaar vanaf het moment van de diefstal, wat kort is. Zeker als er niet alleen door 1 partij gekocht wordt, maar die dan zelf begint te verkopen en nog eens en nog eens en nog eens en nog eens en nog eens, dan is het niet zo makkelijk om zo'n hele keten te gaan retraceren om op tijd in uw 3-jarige periode te komen bij het adres waar u moet aankloppen om te zeggen, dank u wel, u mag het mij teruggeven, ik ben op tijd, want diefstal dan... er is 2 jaar en 9 maanden verlopen, graag krijg ik het terug, want ik ben op tijd. Als u te laat komt, wat kan u dan nog doen? U kan op zoek gaan naar uw dief, maar u weet allemaal dat dat een beetje utopisch is, in heel veel gevallen. Wat u ook kan doen, is u kan eventueel nonchalante handelaars buiten contractueel, omdat u geen contract heeft met die mensen, aansprakelijk gaan stellen, namelijk u heeft een beroepsfout gemaakt. U had toch wel moeten zien dat u als specialist had toch wel kunnen inschatten, u was op de hoogte van veel zaken, dat dit een ontvreemd goed was, dat geseind stond enzovoort. Maar als ik bijvoorbeeld als een totale leken koper, ik vraag na bij mijn verkoper, die geeft mij een plausibele uitleg, alles lijkt in orde, en ik ben geen specialist, dan is men vaak geneigd om te gaan zeggen, want kijk, die persoon is te goeder trouw, uw stuk bent u kwijt, maar u kan dan nog wel naar iemand, een professioneel, gaan aansprakelijk stellen die ergens in die keten zit op buitencontractuele basis. U voelt ook aan, ik ga even mijn zin afmaken, u voelt ook aan dat als u professioneel bent, dat de vereisten om als een dusdanig te goeder trouw worden te worden gekwalificeerd, hoger gaan liggen bij een rechter dan als u een particulier bent die datgene gedaan heeft wat van een normale, niet gespecialiseerde koper heeft gedaan. Maar u had een vraag. Nee, natuurlijk. En u geeft mij het signaal, op de knop moest ik nog duwen om te zeggen...
telkens moet de koper wel te goede trouw zijn, natuurlijk. We zitten, als er kwade trouw in het spel is, als u kunt aantonen dat uw koper, degene die het stuk in zijn bezit heeft, manifest, of zelfs niet eens manifest, verondersteld, want u moet dat aannemelijk maken bij een rechter, niet te goede trouw is, dan kan u... dan gelden deze regels niet en dan is er dus niet het probleem van de driejarige termijn of de onmiddellijke eigendomsovergang, dan kan u terugvorderen. Wat er dan wel kan zijn, moet u wel mee oppassen, dan betekent het niet dat het u ad vitam aeternam kan blijven wachten. Als u 300 jaar later opduikt, uw nazaten, en zegt van dat was een stuk van grootmoeder zaliger, dan dat is iets, die tijd is te lang. Dat heeft het burgerlijk wetboek met zijn korte verjaringstermijnen precies niet gewild. Men heeft gezegd, kijk, roerend goed gaat van hand tot hand heel snel. Het is ongelooflijk slecht voor de handel als men 60 jaar naar datum, want u moet dan niet één verkoop maar meestal gaan ongedaan maken, u moet dan een hele keten van transacties en moet al die partijen opsporen, dat is geen doen. En het recht heeft daar een rem op gezet, heeft gezegd, 3 jaar. En in bepaalde gevallen, namelijk als u zelfs al vrijwillig het eerst heeft afgegeven en u heeft dan een tegenpartij aan wie u het heeft afgegeven die misbruik maakt van uw vertrouwen, dan heeft men gezegd, ja kijk, in deze hypothese, men moet zijn vrienden kiezen. En dat is meer verwijtenswaardig aan degene die uitleent dan degene die te goeder trouw koopt. Dus daarom laten we het bij degene die te goeder trouw koopt. Dus dat is een beetje de ratio achter heel dit systeem van 2279. Eén belangrijke nuance, 2280. 2280 zegt indien de tegenwoordige bezitter. Even een verduidelijking. We zitten dus in de situatie dat u binnen de 3 jaar aan het juiste adres klopt van iemand die gestolen goed heeft gekocht te goeder trouw. Maar die persoon is dus eigenlijk verplicht u de zaken terug te geven, want u was op tijd, u was binnen de 3 jaar daar en na de diefstal. Moet u dat dan zomaar teruggeven? Nee. U heeft recht op uw vergoeding, want u heeft recht op... de som die u betaald heeft en die moet opgehoest worden door de partij die het u vraagt. Dus als u gaat, en dat is een beetje een rare situatie, want dat is dan eigenlijk hoeveel moet ik u voor mijn gestolen stuk? Ergens stuit dat tegen de borst, tegen uw rechtsgevoel. U moet wel weten dat die persoon te goeder trouw is, te goeder trouw, die is onschuldig. Dat is geen misdadiger die daar met gestolen goed aan de gang is. Want dan was hij er kwader trouw. Die man weet van niks en kon het niet weten. En de vereiste is niet louter, oh, ik wist het niet. Maar de vereiste is, ja, u moest toch wel dat en dat en dat gecheckt hebben en die vragen. En als dat blijkt, als u op basis daarvan kan aantonen, ik wist het niet en ik hoefde het niet te weten, bent u te goede trouw. En dan wordt u verregaand beschermd. Want in de hypothese dat u het moet afgeven, krijgt u nog uw geld dat u destijds betaald heeft. Niet altijd. Dat is namelijk als u koopt... op een jaarmarkt, een andere markt, dus beurzen en dat soort zaken, op openbare verkopingen en van koopmannen of kooplui die dergelijke zaken verkopen. Dat wil zeggen als u dus naar de reguliere handel gaat. U koopt niet ergens in een garagebox, ergens in een Antwerps dok, aan een Antwerps dok verstopt bij nacht, om maar even aan te geven wat er zo bijvoorbeeld zou kunnen en niet... een reguliere handelsverkoop is. U koopt dus op een prestigieuze beurs of u koopt gewoon in een wat eruit ziet als een bona fide handelaar in omstandigheden die ook normaal zijn. Zijnde dus niet een waardevol stuk voor peanuts. Want dan moet u ook waarschijnlijk zeggen, want ja, ik doe... Allee, dit is zo, toch ook wel een beetje het gevoel, als het too good is to be true, dan is het probably too good to be true. Daar zijn toch wel wat zaken waar je op moet letten, alvorens u kan zeggen, dit is de reguliere handel. Nogmaals, terug inspelend op wat mij daarnet ingefluisterd is, er is wel een vereiste van goede trouw. Anders geldt dit niet. Hè. Een koper te kwader trouw moet afgeven en moet niet, ja, maar ik moet toch nog mijn vergoeding hebben. Die gaat gewoon moeten teruggeven. Het lijkt onrechtvaardig, want u zegt van, ja, kijk, ik als... bestolene, betaal u voor mijn stuk terug de prijs die destijds betaald is. Is het verlies bij mij als bestolene? Nee, daarom niet. Maar wel het risico ligt bij mij. Namelijk, ik moet erin slagen om een andere partij mijn verlies door te spelen. Wie is dat? Op zoek gaan naar de dief of naar een tussenpersoon die steken heeft laten vallen. Die beter had moeten weten, die niet de nodige zorgvuldigheid had. Dus ik heb nog wel een regres. Het wil niet altijd zeggen dat ik met het verlies blijf zitten als bestolene die betaald heeft, maar ik moet daar wat meer voor doen. Het risico dat ik er blijf mee zitten, ligt bij mij. Want dat is precies het systeem van 2280. Dat maakt eigenlijk heel de regeling 2279-2280 gaat over wie draagt het risico van het vinden van de dief of een schakel in de keten die fouten heeft gemaakt. En wie moet dus die juridische procedures voeren? En wel, het burgerlijk wetboek gaat daarin veel ver en is heel loyaal naar een koper te goede trouw, want die zegt, u was niks te verwijten. Een dief, het zoeken van de dief is het risico, of het niet vinden van die dief is het risico dat rust op de schouders van degene die bestolen is. Omgekeerd, als u binnen de 3 jaar komt, ligt het risico op de schouders van degene die het alsnog moet afgeven. Want ik als koper te goeder trouw, en ik heb niet gekocht in een reguliere handel, maar ik was wel te goeder trouw, want alles leek verder. Het extreme geval van garage verkopen enzovoort, moet u nu even achterwege laten. Bijvoorbeeld voor een prijs, in een reguliere handel, maar voor een prijs die duidelijk te laag was. Dat de rechter de oordeling gaat maken van er is geen goede trouw, of de situatie dat u buiten de reguliere handel koopt en toch meent een eerlijke deal gedaan te hebben, wel, dan moet u teruggeven als er binnen de 3 jaar aan uw deur geklopt wordt. Dan ligt het risico bij u, want u moet natuurlijk niet dat verlies nemen. Elke verkoper moet zijn koper garanderen dat hij eigendom krijgt eigenlijk. Dus wat moet u gaan doen? Uw voorganger gaan aanspreken dan voor het verlies. En die moet op zijn beurt dan, maar omdat die periode 3 jaar maar is, bestaat de kans wel eens dat we op die manier bij de dief komen. Als dat 50 jaar is, is dat onmogelijk. Trouwens, rechtsvoorgangers verdwijnen. Veilinghuizen zijn ook niet eeuwig enzovoort. Dus dat is een beetje het idee. Als u snel genoeg komt, is het ook voor degene die alsnog moet teruggeven mogelijk om zijn verhaal ergens te gaan maken. Want het is een redelijke termijn om te verwachten dat een antiquair die een business heeft, toch nog wel 3 jaar later gaat bestaan. Dat is een beetje de redenering. Of het terugvinden van iemand binnen een periode van 3 jaar niet onmogelijk is. Ik heb al gezegd, dat is het Belgische systeem, maar dat is niet overal zo. En je krijgt tegenstellingen van land tot land. En België staat een beetje symbool voor wat, of ik heb als België als symbool genomen, beter gezegd, voor wat de continentale Europese positie is. Bij ons is het zo, net als in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië, Oostenrijk, Zwitserland, dus de niet-Angelsaksische wereld, kunnen kopers anon domino, dus kopers van mensen die niet eigenaar zijn, toch eigenaar worden. U heeft dat gezien, de regel 2279-2280. Ik som ze hier nog even op wat de voorwaarden daarbij zijn. U moet een goede trouw zijn, daar kan een zekere termijn van belang zijn. U moet wel bewijzen dat u die stukken kan claimen, want u moet uw eigen eigendom nog wel kunnen aantonen als u terug gaat vorderen. En daar zijn dus verkoopsomstandigheden in het licht van 2280 van belang als u koopt in de reguliere handel. Enkele illustraties daarvan. Bijvoorbeeld Zwitserland heeft een zeer vergelijkbaar systeem, maar met een periode van 5 jaar. Nederland werkt ook met de 3-jarige termijn. De verkoopsomstandigheden zijn iets ruimer die men in aanmerking neemt. Het is meer nog dan datgene wat wij in de reguliere handel aanzien. Maar in C is de filosofie quasi overal hetzelfde. Namelijk het uitgangspunt is, als u te goeder trouw koopt van iemand die niet eigenaar is, kan u toch eigenaar worden. Daartegenover staat de Angelsaksische wereld. Die stelt heel duidelijk, nemo dat quod non habet. Niemand kan eigendom geven als je niet zelf eigendom hebt om door te geven. Dus dieven die doorverkopen kunnen nooit eigendom aanleveren. En dus, dat som ik hier even op, je kan geen eigenaar worden van een dief, maar ook niet van een bona fide koper van een dief en of bona fide koper van een bona fide koper van een bona fide koper, al is dat honderden jaren lang een keten die wordt doorverkocht, u wordt geen eigenaar. Dat staat het Angelsaksische wereld niet toe. Zij hebben een systeem van zeer verregaande eigendomsbescherming, terwijl wij een systeem hebben van handelsbescherming. Voor ons was het belangrijk dat goederen circuleren en dat er niet te lang onzekerheid was over meer dan 3 jaar lang onzekerheid over of ik echt wel eigenaar ben van mijn roerend goed, is vervelend, dacht men in Napoleontische tijd. En u moet dus in de Angelsaksische wereld, als u botst op een eigenaar die terugvordert, ja, dan is het mijn probleem als degene die moet teruggeven om ten allen tijde maar mijn dief of mijn smokkelaar te gaan zoeken. En dus het risico ligt daar op de andere partij. U ziet een diametrale botsing of twee diametraal tegenovergestaande uitgangspunten. En dat is bijzonder vervelend, want u moet weten, kunsthandel, internationale kunsthandel, ik ga u uitleggen hoe het werkt, in die zin dat u koopt, we gaan terug naar dat vel, ik koop dat, dat is een Duitse verkoper, waarbij het goed mij wordt geleverd in Zwitserland. Ik ben een Belgische partij, dat is een bank uit de VS die dat financiert, dat wordt vervoerd door een Spaanse maatschappij. Daar komen nog 6 experten aan te pas, met allemaal een andere nationaliteit. En dan moet dat ergens naar een rechtbank gaan. En is dat dan VS, of is dat dan Spanje, of is dat dan in Duitsland, of is dat Zwitserland, of is dat in België? En niet alleen welke rechter ga ik naartoe, of, maar ook welk recht gaat die rechter toepassen. Want is dat een verkoop onder Duits recht, Zwitserrecht, Frans recht, Italiaans recht enzovoort. Maar, en dat zou voor mij als bona fide koper leuk zijn, maar als, ik wil absoluut niet dat men Engels recht gaat toepassen op mijn casus, want dan moet ik het afgeven en dan ligt de risicoverdorie op mijn nek. En dus u voelt al waar juristen zich mee amuseren in de sector van illegale kunst- en cultuurhandel. Wij voeren marathonveldslagen over het brengen van de zaak voor de ons gegunstig mogelijke rechter en voor de ons binnen het ons zo gunstig mogelijk juridisch regime. Daaraan spenderen we 98% van de termijn, want eens dat de regel bepaald is, ja, dan is de uitkomst meestal ook vrij voor de hand liggend. Daar op al die, ik heb het basissysteem uitgelegd. U moet weten, daar zijn nuances op te maken. Het is complexer dan dit. Als ik zeg dat u nooit eigenaar kan worden in de Angelsaksische wereld, dat is ook niet juist. Daar zijn ook zeer lange verjaringstermijnen aangekoppeld, maar u heeft een zeer goede kans om daar uw goed terug te krijgen, terwijl u dat in de civil law wereld, dus de wereld van de continentale Europese landen, lang niet heeft. Hoe bepalen we dat? Dat is wat wij noemen in België de IPR-regel voor zakenrechtelijke geschillen. IPR is internationaal privaatrecht. Dat is het recht dat bepaalt welke rechter welke rechtbank is van toepassing 1. En tweede, welk recht gaat die rechtbank moeten toepassen? Want het kan zijn dat de Belgische rechter van bevoegd is, maar dat die New Yorks recht gaat moeten toepassen, bijvoorbeeld. Dus daar zijn allerlei configuraties mogelijk. En onze regel is de lex reiscita-regel en die wil dat zaakrechtelijke geschillen beslecht worden in functie van de plaats waar het goed zich bij de eigendomsoverdracht bevond. Lees, als u in Londen koopt en eigendom gaat over in Engeland, dan heeft u Angelsaksisch regime in de regel. Als u bekoopt in België, valt u onder Belgisch regime enzovoort. Dus de plaats van de transactie is belangrijk. De wetenschap ook dat in de Angelsaksische wereld u als koper, ik ga afronden zelfs, u als koper riskeert met de hete aardappel te blijven zitten en het risico op uw schouders draagt, maakt de handel daar veel meer dan bij ons gevoelig voor de vraag oorsprong, provenance, huivering bij Sotheby's en compagnie. Als er iemand opdaagt, zij moeten ook veel meer dan bij ons het eigendomstitel garanderen enzovoort. Maar daar kan ik, gelet op de tijd, niet op ingaan. Maar de sector is daar veel meer beducht, want u weet ook, als u bij ons is de zaak eigenlijk na 3 jaar, ja, dan begint er al enige zekerheid te komen. De persoon in kwestie, de koper, gaat zijn goed kunnen houden. Maar, en de kans dat je dan als rechtsvoorganger wordt aangesproken, gaat spectaculair naar beneden. Ja, in common law landen, dus aan de Angelsaksische wereld, kan men blijven aan uw deur kloppen voor een transactie uit de jaren 40, graag de prijs terug enzovoort. Dus dat is iets wat toch wel belangrijk is om te weten. Nu, dat is het basissysteem. U ziet 2279, 2280 en hoe dat van land tot land verschilt. Twee nootjes daarbij, heel kort, daar kan ik niet op ingaan, wat betreft het principe van beschikkingsvrijheid, mijn eigendom, ik kan altijd verkopen datgene wat voor mij is enzovoort laten circuleren. Daar zijn wat remmingen op, namelijk ter bescherming van roerend erfgoed enzovoort. Hebben wij een topstukken decreet, dat moet u mag dan niet zomaar laten circuleren binnen. U moet toestemming vragen enzovoort. Maar dat is niet de hoofdmoot voor vandaag. Wat veel belangrijker is, dat is ook al vernoemd, de richtlijn 93-7 en de verordening die daaraan vasthangt om het Vlaamse beleid eigenlijk ook binnen Europa te kunnen implementeren. Maar nogmaals, dit is niet waar ik u vandaag het meest op moest attenderen. Veel eer op de uitzonderingen op de 2279-regel. Namelijk, het is ook al vermeld geweest, de regeling van openbaar domein. Het leuke aan, als u goed openbaar domein is, dan valt u niet onder 2279. Want openbaar domein is onbeslagbaar, onbezwaarbaar, onverhandelbaar en onverjaarbaar. Dat wil zeggen, onverjaarbaar, u kan niet onder de 2279-regel vallen van de driejarige termijn enzovoort. Zelfs als u 30 jaar later zou komen aan de deur kloppen, dan als het een openbaar domein goed is dat ontvreemd is, kan u dat terugvragen. Dat is voor cultuurgoederen in oude arresten bevestigd door cassatie. Dat is recent nog meer dan eens bevestigd in niet-cassatierechtspraak. De laatste zaak die ik gevonden heb is een zaak van een beeld uit een kerk in Huy, geloof ik. Die is nog niet zo lang geleden beslecht en daarin wordt nog steeds het principe duidelijk gesteld van kijk, de 2279-regel is niet van toepassing op het terugvorderen van openbaar domein. De grote vraag is natuurlijk, zijn archieven openbaar domein? En dan fiets ik heel snel met u doorheen het complexe landschap van wat er bestaat aan archiefinstellingen. Want die vraag is niet zo eenduidig te beantwoorden, want het is vrij simpel voor stukken in Rijksarchieven, want die zijn openbaar domein. Ik heb daar wat een lijstje gemaakt van waar men van aanneemt dat het daar zeker wel gaat om stukken van openbaar domein. Dus het Algemeen Rijksarchief en de Rijksarchieven in de provincie, het Koninklijk Archieven van de Koninklijk Paleis, archieven van de wetgevende instanties, provinciale archieven, gemeentearchieven van de lokale besturen, dus polders, wateringen en OCMW's enzovoort. Maar daarnaast hebben al een beetje meer hybride tussenvorm van stukken in gespecialiseerde archiefcentra die op publiekrechtelijk initiatief zijn in het leven geroepen, maar die minder duidelijk openbaar bestuur zijn en minder duidelijk openbaar domein. Ik heb dan ook daar gezet openbaar domein vraagteken. Daartegenover staan bijvoorbeeld stukken private archieven op initiatief van particulieren gearchiveerd en privéorganisaties. Die stukken zijn ook eigendom van die privéorganisaties, van bedrijven, politieke partijen, vakbonden, religieuze instituten, banken, sociale organisaties, ziekenhuizen enzovoort, enzovoort, enzovoort. Geen openbaar domein, wellicht niet. Want zij zijn helemaal privé. Als die persoon in kwestie trouwens besluit van zijn archief op te stoken, om het zo te zeggen, dan zijn ze ook weg, want dat is de beslissing van die particulier. Dat, wat is openbaar domein? Dat is datgene wat belang heeft voor iedereen en als zodanig moet bewaard worden voor iedereen, voor de openbare dienst enzovoort. En dan, naast die op private archieven die zuiver privaat zijn, heb je natuurlijk erkende private archieven en documentatiecentra die zeer gesubsidieerd zijn. Ik denk dan aan CADOC, AMZAP, het archief- en documentatiecentrum van de Vlaamse nationalisme, het liberaal archief, dus de levensbeschouwelijke. En dan heb je ook de thema-archieven, dus de culturele thema-archieven. Ik heb er wat opgestomd, Resonant, het Forum van de Kerkelijke Archieven, DACOP, communistische archieven en documentatiecentra, ook in de Franse gemeenschap heb je dat. Daar zijn ook instituten, archiefinstellingen gesubsidieerd. Vraag openbaar domein, die zaken, want zeer veel echt waardevol erfgoed zit ook daar. Bijzonder woelig water. Heel woelig water. Waarom? Dat is privé, maar duidelijk van openbaar belang, omdat daar toch gesubsidieerd wordt. Vroeger nam men aan dat privéinstanties particulieren openbaar domein in eigendom konden hebben. De koers is evenwel gewijzigd al een hele tijd. Wij volgen Frankrijk daarin en Frankrijk heeft steeds meer gaan zeggen, en ook België volgt daar, dat datgene wat in privéhanden is, geen openbaar domein is. Hoewel dat daar dus zeer waardevol erfgoed is. En hoewel dat die instanties gesubsidieerd zijn en daaruit blijkt dat die bijzonder waardevol en belangrijk zijn voor de samenleving, de eigendomspositie is privé van VZW's enzovoort. Dat maakt dat men in de rechtspraak, cassatie, Raad van State, steeds meer schoorvoetend is om het toe te staan dat privégoederen openbaar domein zouden zijn. Het is ooit anders geweest. Het toont ook aan hoe volatiel rechtspraak is. Als op een goede dag het Hof van Cassatie weer ferm en duidelijk zegt van privégoederen kunnen ook openbaar domein zijn, nou, dan denk ik dat de centra hier een goede kans maken om daarin zich in die redenering te schakelen. Enfin, mijn conclusie van mijn hele verhaal. Domeinen en archieven. De diversiteit van het archieflandschap maakt een eenduidig antwoord op uw vraag, krijg ik het terug of krijg ik het niet terug, helemaal niet zo voor de hand liggend. Want u heeft al dan niet, afhankelijk van uw statuut en waar de situatie of u al dan niet aanvaard wordt als zijnde lid van het openbaar of houder van openbaar domein, eigenaar van openbaar domein, goederen, gaat maken dat u terugkrijgt of niet terugkrijgt. Dit is ook weer gedroomd voor advocaten en juristen om te gaan pleiten dat, hoewel het toch privé-eigendom is, dat dit wel duidelijk toch ten nutten van de gemeenschap is enzovoort. Ik heb geen weet van gepubliceerde rechtspraak op archieven waar de kwestie van een van die archieven uit het laatste rijtje beslecht wordt of dat nu openbaar domein is of niet. Maar dat is een interessante vraag. En zoals ik zeg, als men strikt de huidige positie toepast, zeg ik, hoe jammer ik dat ook vind, eerder niet, vrees ik. Maar je kunt daar het Hof van Cassatie... Allee, dit is een interessante vraag. En juridisch gezien bijzonder woelig water om dat te gaan uitklaren. Of privé-eigenaarschap daaraan in de weg staat. In het algemeen dus pas op met archiefdiefstallen waar de algemene regel van bezit geldt als titel niet altijd geldt. Want u kan eventueel aanspraak maken op de bescherming van openbaar domein. Tot zover mijn stukje.